Welkom, beste luisteraars, bij een nieuw seizoen van Autisme is de Toekomst. In deze eerste aflevering van het tweede seizoen gaan we het hebben over de Neandertalers en de link met autisme. Een tijdje geleden kregen we het idee om zo eens een specifieke aflevering te wijden aan eigen hypotheses en gedurfde ideeën omtrent autisme. En één daarvan was de link met de Neandertalers. Hoezeer hun kenmerken ons toch wel sterk doen denken aan autistische eigenschappen, waarbij de basis van autistisch functioneren zou kunnen liggen. Nu bleken we niet de enige te zijn die die link reeds maakten. Zweedse neurowetenschapper Leif Ekblad publiceerde hierover al een studie in 2018, The Autistic Neanderthal Theory. Ook Frank Ludwig, een Duitse autodidactisch deskundige, publiceerde er een boeiende paper over. Maar, en nu komt het, in een uitgebreid DNA-onderzoek aan de universiteiten van South Carolina en New Orleans, gepubliceerd in oktober 2023, hebben wetenschappers ontegensprekelijk aangetoond dat het Neandertaler-DNA aan de oorsprong ligt van autisme. De Autistic Neanderthal Theory is ondertussen dus geen theorie meer, maar een bewezen feit. Hiermee worden ook allerhande speculaties over de oorzaak van autisme ontkracht. Alles is al de revue gepasseerd. Het zou door medicatiegebruik komen, of door bepaalde vitaminetekorten, of vaccinaties, of zelfs de befaamde koelkastmoedertheorie. De ene al gekker dan de andere. Maar nu is er dus een baanbrekend onderzoek dat de autismeconnectie met de Neandertalers genetisch zwart op wit heeft bevestigd. Vooraleer we de autismeconnectie met de Neandertalers uit de doeken doen, wil ik eerst nog even opmerken dat het geheel onterecht nog steeds in ons collectief zit om een neerbuigende kijk te hebben op de Neandertalers, dat we daar algemeen nog te vaak een foutief beeld van hebben. Dat komt omdat er door onwetendheid een vooroordeel werd gecreëerd door vroegere wetenschappers waarbij ze bepaalde feiten ongunstig of negatief hebben geïnterpreteerd. Vele wetenschappers hebben nogal de neiging om mijlpalen alleen aan de eigen soort, de Homo sapiens, toe te schrijven. Vanaf de jaren 60 werden alsmaar grotere paleontologische en archeologische vondsten gedaan en is ons stereotype beeld van de Neandertaler als een of andere woeste wilde steeds meer gaan afbrokkelen. Ze blijken namelijk veel intelligenter dan eerst gedacht. Neandertalers hadden ook een groter brein dan welke andere mensachtige ook, inclusief onszelf. Om de link met autisme te begrijpen, duiken we best eerst even heel kort in de situering van de Homo neandertalensis en de Homo sapiens op de tijdlijn van de hominiden, de mensachtigen.
De Neandertaler ontstond ongeveer 430.000 jaar geleden en verspreidde zich over gans Europa en delen van Azië. De moderne mens, of de Homo sapiens, die ontstond dan weer in Afrika, vermoedelijk zo'n 300.000 jaar geleden. Maar het is pas 60.000 jaar geleden dat de Homo sapiens vanuit Afrika richting Azië en Europa trok. In die periode kwamen ze in aanraking met de Neandertaler en de Aziatische Denisova-mens. Dat zijn beide hominiden met dezelfde directe voorouder als de Homo sapiens, namelijk de Homo heidelbergensis. De Homo sapiens en de Neandertaler die leefden tienduizenden jaren samen in Europa, waarbij ze zich hybridiseerden. De huidige Europeaan draagt nog steeds 2 tot zelfs 6% Neandertaler-DNA met zich mee. Natuurlijk, een tijdlijn dat zegt niet veel over hoe de Neandertalers leefden of waar de Neandertaler-autisme-theorie vandaan komt. Maar misschien kan jij dit even uitleggen.
Ja, betreft het socioculturele kunnen we op basis van vondsten het volgende over de Neandertalers vertellen. Ze leefden in kleinere sociale groepen en waren, net zoals autistische mensen, individualistisch van aard en hadden een sterk organisatorisch vermogen. Ze hadden ondanks hun iets kleinere gestalte zo'n 10-15% grotere hersenen dan de Homo sapiens en waren goed in het bedenken van originele overlevingsoplossingen. Ze leefden in een van de koudst denkbare omgevingen en hoewel hun fysionomie hen hielp zich aan te passen aan het klimaat, was het behoud van energie een zorg waar ze originele oplossingen voor bedachten. Ze ontwikkelden kleding en pasten een huisverwarmingssysteem toe. Zo plaatsten ze voor de inrichting van hun leefruimte het vuur achter in de grot op een halve meter van de muur, waardoor de warmte door de woonkamer ging circuleren. Als vroege architecten deelden ze hun leefruimte efficiënt in met een gedeelte voor voedselverwerking, een ander voor het vervaardigen van gereedschappen en nog een ander als slaap- en woonkamer. Er zijn ook aanwijzingen dat ze kunstmatige verlichting creëerden. Ze hadden een grotere achterhoofdskwap, waardoor ze een groter visueel en patroonherkennend vermogen hadden. Ze bouwden structuren van mammoetbeenderen en vertoonden artistieke expressies, zoals het ontwerpen van sieraden en natuurlijk ook de gekende fascinerende grotkunst. Ze hadden een ontwikkeld tongbeen, wat wijst op taalgebruik. Ze gebruikten geavanceerde stenen werktuigen, inclusief lijmtechnologie. Ze waren ook muzikaal, ze zongen en maakten fluitinstrumenten. Ze ontwikkelden geavanceerde jachttechnieken op grotere prooien. Ze waren sensorisch sterk, waardoor ze op tijd gevaar of andere dreigingen konden detecteren, wat onontbeerlijk was om te overleven. Ze verzamelden en prepareerden voedsel voor in de winter en deden aan medicinaal kruidengenezing. Ze hadden een groot empathisch vermogen en leefden in hecht familieverband. Ze verzorgden hun zieken, hun gehandicapten en ouderen en hielden begrafenisceremonies met geschenken of bloemen. Ze waren kunstzinnig, creatief en oplossingsgericht. Ze waren loyaal en hadden diepgaande relaties. Het waren prima ouders met grote zorg voor hun kinderen. Er wordt zelfs door sommigen gespeculeerd dat de Neandertalers meer matriarchaal georiënteerd waren. En oh ja, ze kenden geen hiërarchische systemen.
Om nu nog even in te pikken op wat je daarnet allemaal zei. Recente studies van het Neandertaler DNA bij de Homo sapiens, wij dus, die hebben ook aangetoond dat wij hierdoor een verbeterde, maar tegelijkertijd ook een gevoeliger immuunsysteem hebben ontwikkeld tegen ziektes, onder andere tegen het griep- en covid-virus. Neandertaler DNA beïnvloedt ook onze huid- en haarpigmentatie, want wist je dat de Neandertaler een bleke huid had en dat 30% van de Neandertaler ros haar had? Ook bracht het Neandertaler DNA ons verbeterde visuele verwerkingssystemen, een sterke cognitieve ontwikkeling op gebied van wiskunde en numerieke probleemoplossingen, maar ook een verminderde connectiviteit binnen een groter sociaal netwerk. Nu, vertrekkend van dit bewijs en andere socioculturele linken, onderzochten wetenschappers aan de Universiteit van South Carolina en New Orleans of er specifieke Neandertaler DNA aanwezig is bij autistische mensen, hun niet-autistische broers en zussen, en dat in vergelijking met de non-autistische controlegroep. Het gaat met name over Neandertaler DNA die specifiek gelinkt kan worden aan autisme. Het is dus niet omdat je Neandertaler DNA hebt dat je automatisch ook autistisch bent. De studiegroep die bestond uit meer dan 2000 autisten, zowel mannelijk als vrouwelijk, zonder geboortecomplicaties, zonder mentale achterstand en zonder onderliggende stoornissen. In de onderzoeksgroep werden hun niet-autistische broers en zussen ook opgenomen en dan ook nog een controlegroep van mensen zonder link met autisme. En dan komen we tot de essentie van het onderzoek. Wat heeft dat uitgewezen? Tijdens het onderzoek werden 51 Neandertaler DNA-varianten geïsoleerd die significant geassocieerd worden met autisme. Een DNA-variant, of een polymorfie, wordt ook wel een SNP genoemd. Dat is eigenlijk de afkorting voor Single Nucleotide Polymorfisme. Goed, dus binnen die 51 SNPs die gelinkt zijn aan autisme, ontdekten de onderzoekers een verhoogde aanwezigheid van 13 zeldzame autisme-SNPs bij de autistische groep. Deze 13 specifieke SNPs kenden geen verhoging bij de niet-autistische broers en zussen en ook niet bij de non-autistische controlegroep. Er werd ook geen verschil gemeten op gender. De verhoging van deze zeldzame autisme-SNPs waren dus in beide genders evenveel aanwezig. Opmerkelijk is ook dat de onderzoekers bij de autismegroep een verhoging van 12 andere zeldzame SNPs gevonden hebben die verband houden met een verhoogde intelligentie. Er werden dus verschillende specifieke genvarianten of SNPs geïdentificeerd die betrokken zijn bij zowel autisme als hoge intelligentie. De meeste onderzoeken naar genomen van autisme richten zich op de schadelijke aard van de genvarianten. Maar nu is er dus ook de bevinding dat sommige van deze autisme-geassocieerde Neandertaler-genen onder positieve selectie hebben gestaan. Het onderzoek wijst uit dat de autistische mensen vaak beter op testen voor vloeibare intelligentie presteren dan neurotypische mensen. Vloeibare intelligentie wordt gedefinieerd als het vermogen om nieuwe problemen op te lossen, om logica te gebruiken in nieuwe situaties en om patronen te identificeren. Daartegenover staat gekristalliseerde intelligentie en die wordt gedefinieerd als het vermogen om de opgedane kennis en ervaring te gebruiken. De gekristalliseerde intelligentie komt vooral voor bij neurotypische adolescenten en volwassenen, terwijl de vloeibare intelligentie dan weer meer voorkomt bij autistische adolescenten en volwassenen. De studie ontdekte ook dat de cognitieve vaardigheid van de niet-autistische broers en zussen van autistische individuen de neiging hebben om hogere scores te behalen voor performale IQ in vergelijking met verbale IQ. En dat is een patroon dat zeer vergelijkbaar is met autisten en dat verschilt van neurotypische mensen. Performale intelligentie, by the way, heeft te maken met het oplossen van problemen en het praktisch denken. Hieronder valt ook het ruimtelijk inzicht, het plannen en de fijne motoriek. Het verbaal IQ daarentegen zegt iets over het denken in woorden en het verbale geheugen. Bovendien kiezen studenten uit gezinnen met autistische gezinsleden iets vaker voor disciplines die gericht zijn op wiskunde, natuurkunde en techniek, eerder dan voor geesteswetenschappen, wat suggereert dat er een uitgebreid cognitief genvariant bestaat. Belangrijk ook nog in deze context is het feit dat paleoarcheologen een grote sprong voorwaarts in de menselijke evolutie hebben geïdentificeerd die zo'n 50.000 jaar geleden begon. Er is heel opmerkelijke renaissance geweest in de manier waarop de moderne mens gereedschap maakte, reisde en handelde, artistieke materialen gebruikte en produceerde en vooral hun leefomgeving structureerde, zoals het verdelen van het huis in gebieden van voedselbereiding, afval, koken, slapen en zo verder. Interessant genoeg valt deze periode van grote sprong voorwaarts samen met de hybridisatie van de Homo sapiens en Neandertalers, wat dus concludeert dat de hybridisatie met het Neandertaler-DNA een stimulus is geweest voor cognitieve verandering, die mogelijk tot op vandaag blijft bijdragen aan de intellectuele vaardigheden en autisme bij de moderne mensen.
Dit is de eerste studie die sterke aanwijzingen levert voor de actieve rol van het Neandertaler-autisme-DNA die heeft geleid tot een grote positieve verandering in de menselijke evolutie en die tot op dag van vandaag voelbaar is. Het Neandertaler-DNA en meer specifiek de Neandertaler-autisme-genen hebben misschien wel de grootste menselijke evolutie teweeggebracht in de laatste 50.000 jaar, die de toekomst van de moderne mens grondig heeft bepaald. Hiermee wordt het narratief van de voorbije 100 jaar, als zou autisme een ontwikkelingsstoornis zijn, compleet ontkracht. Een ontwikkelingsstoornis, zoals de huidige medische diagnose luidt, kan onmogelijk 50.000 jaar stand hebben gehouden. Kortom, de neurodiversiteit van autisme heeft via natuurlijke selectie overleefd. Juist omdat het vele voordelen bood waar onze sociale groepen millennia lang van hebben geprofiteerd. De blinde medische fixatie op autisme als stoornis is eigenlijk niets anders dan het ontkennen van de aanzienlijke evolutionaire impact van de neurodiversiteit op de menselijke geschiedenis en evolutie. Het lijkt dan ook erg stupide om het autistisch vermogen te willen genezen of erger nog elimineren en daarmee een grote sprong achteruit te maken in de evolutie van de enige mensensoort die vandaag nog bestaat. Wij, neurodiverse Homo sapiens. Waarom de Neandertalers uiteindelijk zijn uitgestorven, blijft een vraag die onderzoekers vandaag nog steeds bezighoudt. Dat en nog meer Neandertaler autisme-theorieën en onderzoeken kan je beluisteren in een volgende aflevering van Autisme is de toekomst. De studies en artikels besproken in onze podcast kan je terugvinden in de show notes op onze website autismeisdetoekomst.be. Je kan ons ook volgen op Facebook om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Tot de volgende keer. Tot de volgende Autisme is de toekomst.